We gaan een aantal bijbelgedeelten lezen met elkaar. En de eerste is Psalm 8. Psalm 8. Ik lees dan uit de herziene Statenvertaling. En als het gaat over de Zoon des Mensen, de Heer Jezus, als de Mensenzoon, dan vinden we die uitdrukking niet zo heel vaak in het Oude Testament. Des te meer in het Nieuwe. Maar in Psalm 8 komt hij voor. En wel in vers 4 te beginnen. Dus Psalm 8, vers 4. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En het mensenkind dat u naar hem omziet. Dus hier zie je mensenkind, in het Hebreeuws is dat Ben Adam, zoon van Adam, zoon van de mens, van de mensen. Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Nou, dan even kijken, gaan we naar Daniël. Dat hebben we wel vaker gelezen. Daniël, hoofdstuk 7. Daar gaat het over, in vers 9, over tronen die geplaatst worden. En de oude vandaag zetten zich neer. Dus er is sprake van de Heer God, die wordt daar voorgesteld als de oude van dagen. En in vers 13 staat dan: ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Dan heb je dus die uitdrukking weer. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natiën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Dan tenslotte nog iets uit Johannes 13. Johannes 13. Dat lees ik dan even uit de Telos-vertaling. Lijkt wel heel veel op de herziene Statenvertaling, maar toch soms net even wat scherper. Vers 31, dus van Johannes 13. Toen hij dan naar buiten was gegaan, dat is Judas, zei Jezus: nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken en hij zal hem terstond verheerlijken. Tot zover de lezing uit de Bijbel tot nu toe. En we gaan nog wel wat meer plaatsen bekijken. Ja, deze avonden die ik met jullie heb, die gaan over de Heer Jezus, over de heerlijkheid van hem. En hij is het middelpunt van Gods eigen gedachten en van Gods eigen hart. Van de plannen en de raadsbesluiten van God de Vader. En we vinden vandaag de dag dat het steeds minder gaat over hem. Steeds minder. En het gaat steeds meer over ons. In gemeenten en kerken. Het gaat over de gemeente. Het gaat over het koninkrijk. Het gaat over wat wij allemaal moeten doen. En wat wij allemaal moeten kunnen. En waar wij allemaal mee bezig moeten zijn. Het gaat over genezingen. Het gaat over vasten. Het gaat over, nou, noem het maar op, de wet. Maar het moet gaan over de Heer Jezus. En dat is eigenlijk het geheim van het hele, de hele openbaring van God in de Bijbel. Als je de sleutel hebt, en dat is Christus, dan heb je alles. Maar als je hem niet hebt, dan raak je in een hopeloze verwarring. En ik vind het heel triest om te zien dat zoveel gelovigen in zo'n verwarring leven. En die roept dit en die roept dat. Maar het is het verlangen van de Heere God. En misschien kan je heel even naar Efeze 3 gaan, voordat we het thema wat nader gaan bekijken. In Efeze hoofdstuk 3... Daar zie je in de ik kan daar niet heel uitgebreid bij stilstaan, want dat is een ander onderwerp. Maar daar zegt Paulus in vers 14... Om deze oorzaak buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elke familie in de hemel en op de aarde wordt genoemd. Opdat Hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft door zijn geest, dus de geest van de Vader, met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens, zodat Christus door het geloof in uw harten woont. Ja, hier zie je eigenlijk de kern van wat ik bedoel. Paulus bidt voor die gemeente in Efeze, die hadden geloof in de Heer Jezus. Ze hadden liefde tot alle heiligen, maar hij wil dat ze nog dieper komen in het geestelijk leven. Hij bidt niet voor voorspoed, hij bidt niet voor dat hun lichamen nou altijd gezond zijn of dat ze altijd financieel er goed bij zitten. Nee, hij bidt voor iets, voor de innerlijke mens. En dat is naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat betekent dat de heerlijkheid, de glorie van God de Vader, zijn hart, zijn verlangens, ja, die wil graag waar hij zelf mee vervuld is, dat jij daar ook mee vervuld bent. Dus dat is niet naar de rijkdom van zijn genade, want dat heeft te maken met onze zonde. Daar hebben we de eerste avond over nagedacht, weet je nog? Als het om genade gaat, ja, dan heeft het met onze nood te maken. Wij waren zondaren, we lagen in de dood. Maar hier gaat het over de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dit heeft puur te maken met de heerlijkheid van de persoon van de Vader. En hij wil als het ware dat in de innerlijke mens, in jouw innerlijke wezen, in jouw gevoelsleven, in je hart, in daar waar de diepste affectie ligt, dat daar de Heer Jezus woont. Omdat dat bij hem ook het geval is. En vandaag gaat het overal maar over die uiterlijke mens. Het gaat over, nou ja, van de week was ik weer bij iemand, die had zo'n stapel boeken liggen. Het ging alleen maar over de gemeente moest zich uitstrekken naar wonderen en tekenen. En het moest allemaal, er moest kracht openbaar worden. Maar het is in de innerlijke mens. God wil dat in de innerlijke mens, de Heer Jezus, alles is. Zodat de uiterlijke omstandigheden, hoe ze ook zijn, hè? Paulus zegt, ik heb armoede gekend en ik heb rijkdom gekend. Hij had van alles meegemaakt, maar dat Christus hem sterkte. En dat is geestelijke kracht, dat is echt wat de Vader wil. Dat Christus door het geloof in je hart woning maakt. Nou, vandaar dus deze avonden. Want het is een heel groot verschil of je in de Heer Jezus gelooft als je redder, of dat hij ook woning maakt in je hart. Dat is een heel groot verschil. Want niet iedereen die gelooft in hem, heeft ook hem als enige vreugde in zijn hart. Dat is nog een heel ander verhaal. Dat noemt Paulus eigenlijk, hè, volmaakt stellen in Christus. Hij wilde graag dat ieder mens volmaakt gesteld werd in Christus. Dat kun je lezen in Colossense 1, vers 28. Dus de sleutel is de Heer Jezus in al zijn heerlijkheden gaan kennen, niet met je hoofd, maar in de innerlijke mens. Zodat alle andere dingen ondergeschikt worden aan dat ene, dat jij een schat hebt in aardevaten, dat is de Heer Jezus zelf, die de openbaring weer is van de Vader. Maar waar vinden we dat nog? En elke gemeente die daar een begin mee maakt, die krijgt te maken met aanvallen van de boze. Van de week had ik een cursus waar er wat mensen die komen in een gemeente waar ze dit graag willen. Maar er was toch op de een of andere manier in die gemeente weer een discussie ontstaan over de doop. En ze hadden een gemeenteavond gehad. En het had alleen maar geleid tot verwijdering en tot bitterheid en discussie. Weet je wel? Dus en oudsten hadden dat moeten aanzien komen en zeggen, nee, maar dat gaan we niet doen. We gaan niet een avond organiseren over de doop waar iedereen zijn mening geeft, want dat leidt ons af van de Heer Jezus. Sommige dingen zijn heel moeilijk en heel lastig. Maar als het ons aftrekt van Christus en dat ene object, dan moeten we daar niet aandacht aan geven. Dan moeten we desnoods een keuze maken als oudste van, nou, hier gaan we voor. En als je het niet mee eens bent, dan horen we het graag een keer. Maar dat is de manier waarop het gaat. Zodra je dit gaat doen, ook in je persoonlijke leven, als je aan de aanleiding van deze avonden zegt van, ja, ik wil graag Christus kennen en ik wil hem in de Bijbel kennen, ik wil met hem omgaan, dan zul je merken van, er komt gelijk tegenstand. Je hebt geen tijd, er gebeurt iets in je gezin of je komt er niet aan toe. Nou ja, dat is de geestelijke strijd. Ja? Dus vanavond de Zoon des Mensen. Eén aspect van zijn heerlijkheid. Nou, Psalm 8, daar gaan we dan even naar terug. Daar begon ik net mee. En ik hoop dat je dat zelf ook een beetje hebt ontdekt in je leven. Dat de hele Bijbel een openbaring is van de Zoon. De Vader wil de Zoon openbaren. En hij, het woord was bij God en het woord was God. Het woord is de Heer Jezus. Hij is de openbaring van God. En in Psalm 8, daar begint het met vers 2. Heere, onze Heer, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Het gaat over Christus, over de Zoon. Dat kun je ook lezen in Hebreeën hoofdstuk 1. Dat de psalmen spreken over Christus. Als er over Jahwe wordt gesproken, over God, Elohim. Over ik ben die ik ben. En dan is dat een aanduiding van de eeuwige Zoon. Nou, maar als we dan gaan naar vers 4. Dan zie je, als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers en de maan en de sterren die u in plaats hebt gegeven enzovoort. Dan komt er, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Je zou zeggen dat gaat over Adam en Eva. De mens. Want de mens bestond uit Adam en Eva. Het was één mens, mannelijk en vrouwelijk, staat er. En hoewel ze met z'n tweeën waren, staat hier toch alles aan zijn voeten. En zo is het ook met Christus. Hè? De Heer Jezus die zal over alles gesteld worden, maar dan met de gemeente. Dat heb ik op een eerdere avond al, toen het ging over het hoofd van het lichaam, aangeduid. Nou, als je nou even naar Hebreeën 2 gaat. Hebreeën hoofdstuk 2 legt dit stukje uit. En dat vanaf vers 5. Je moet je voorstellen dat de ontvangers van de Hebreeënbrief, dat waren Joodse mensen, die hadden het evangelie aangenomen. Dat werd gepredikt. Ze hadden zich laten dopen. En ze waren tot Christus, zijn dood gedoopt. Maar toen begon de vervolging. En toen ging een aantal van hen terug naar het Jodendom en ze zeiden Christus vaarwel. En dan zegt de schrijver van deze brief eigenlijk, je gaat terug naar de schaduw, terwijl je dat waar de schaduw naar vooruit wijst, dat laat je in de steek. Engelen, dat is in het Jodendom heel indrukwekkend. Die hadden de wet bediend. Hè? Dan staat er in vers 5 van hoofdstuk 2. Wat niet aan engelen heeft hij onderworpen het toekomstige aardrijk. Met andere woorden, je gaat terug naar een systeem van engelen. Maar het Oude Testament zegt al, nou ja, dan gaan we even verder lezen. Het toekomstige aardrijk waarover wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd en gezegd. Nou, Psalm van David, weet je wel. Ja. Iemand. Hij zegt niet David. Want hij wil de volle nadruk leggen op de Heer Jezus. Wat is de mens dat u hem gedenkt? Of de mensenzoon dat u acht op hem geeft? Ja? In vers 5 in mijn HSV staat, wat is dan de sterveling? Maar in Hebreeën 2 staat, wat is dan de mens? Christus is geen sterveling. Of de mensenzoon dat u achter hem geeft. U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. Dus dat slaat op zijn vleeswording. Toen werd de Heer Jezus minder dan de engelen. Hoewel hij de Zoon is, de eeuwige Zoon. Dat zie je ook in hoofdstuk 1 van Hebreeën. Kijk maar in hoofdstuk 1 vers 2. De Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Dus de Heer Jezus is het middel waardoor God de aarde heeft geschapen. Maar hij is tijdelijk minder dan de engelen geweest. En dan staat er, en hem gesteld heeft over de werken van uw handen. Alles hebt u onder zijn voeten onderworpen. En dan komt het in vers 8, want door hem alles te onderwerpen heeft hij niets overgelaten wat hem niet onderworpen zou zijn. Maar nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen, maar wij zien Jezus. Enzovoort. Dus het begrip mensenzoon, zoon des mensen, gaat volgens Hebreeën 2 in Psalm 8 over Christus, over de Heer Jezus. Ja? Hij is de ultieme mens. Dat betekent mensenzoon. Hij is één van ons, maar toch ook niet. Hij is de mens naar Gods hart. En in Daniël 7 wordt alweer een klein tipje van de sluier opgelicht. Als Psalm 8 zegt dat alles aan zijn voeten onderworpen wordt, zien we dat moment in Daniël 7. Als die oude van dagen hem de heerschappij geeft, vers 14. Eer en koningschap en alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Dus de oude van dagen die geeft hem die heerschappij. Dat is wat het Oude Testament ons leert. Dat de mensenzoon, dat een zoon des mensen alle heerschappij krijgt. Maar wie dat dan is en waarom dat dan is en hoe dat dan is, dat is in het Oude Testament niet bekend. Ja? Maar dan gaan we even naar Efeze 1. Dat staat ook op je samenvatting, dus hoef je niet per se op te zoeken. Maar ik zoek het zelf wel even op, omdat ik het verband even daarbij wil halen. Dus samengevat, er is een mensenzoon, een mens aan wie God alles geeft. Hij stelt een mens aan over alle dingen, zoals hij dat met Adam deed en Eva. Maar zij hebben gezondigd, is het nog steeds in het hart van God om dat te doen. En hij heeft iemand gevonden die dat waard is. Dat is de mensenzoon, dat is de Heer Jezus. En Efeze 1 zegt in vers 9... dat God ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt, naar zijn welbehagen. Dus dat is ook de vreugde van God om dat te doen. Dat hij zich had voorgenomen in zichzelf. Dus hij heeft iets bedacht, hij heeft een verlangen in zijn eigen hart. Om aangaande de bedeling van de volheid der tijden, dus dat is in die 1000 jaar van zijn regering, Daniël 7 spreekt daarover. Alles wat in de hemelen en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen in Christus. Dat is het verlangen van God de Vader. Die mensenzoon boven alles te stellen. Maar daar waar Daniël 7 het over de aarde heeft, koningschap, volken, natie, talen, daar heeft Efeze 1 het ook over de hemelen. Opdat alle knie zich zal buigen en zal belijden dat Jezus is Heer. Dat geldt niet alleen voor de aarde, maar dat geldt ook voor alle machten, geschapen wezens, zowel goede als slechte, gevallen engelen. Ze moeten allemaal erkennen en belijden dat hij Heer is. En dat niet alleen. Hij wordt boven hen gesteld. Er is een mens en die mens is tegelijkertijd God, de schepper, de eeuwige zoon. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Want als mensenzoon is hij de mens die God over alle dingen stelt. Maar als God, als de zoon van God, is hij degene die gekomen is om ons, die tot geloof zijn gekomen, het leven te geven. Dat is weer iets heel anders. Het leven in gemeenschap met de Vader en de Zoon. Waarom heeft de Heer Jezus deze plaats gekregen? Waarom heeft God hem over alles gesteld? Hij was de eeuwige zoon. Hij had al recht op alles. Hè? Hij was de schepper, zegt Colossenzen 1. In hem en door hem zijn alle dingen geschapen en tot hem. Maar waarom dan ook als mens? Nou, dat vinden we dus in Johannes 13. Dat is een bijzonder kostbaar stukje. Dus dat hoop ik dan even met jullie te behandelen. Want daar noemt de Heer Jezus zichzelf ook de Zoon des Mensen. En als hij die titel neemt in de mond, dan bedoelt hij eigenlijk, ik de volmaakte mens. Terwijl als hij zegt, ik ben Gods zoon, dan bedoelt hij, ik, de eeuwige zoon. Dus hij is en God, eeuwig, zoon, dat is zijn naam, en hij is mens. Hij is de zoon des mensen. Johannes 13 zegt, toen hij dan naar buiten was gegaan, dat is Judas, zei Jezus. Dat betekent dat niemand in het rijk van de duisternis, niemand die onder de macht van de Satan is, niet één ongelovige kan deze dingen begrijpen. En heeft ook geen zin om over hem te spreken als de verheerlijking van de Vader tegen ongelovigen, want het zegt ze niks. Dus hij wachtte tot Judas naar buiten was gegaan. En voordat Judas naar buiten ging, heeft hij het gehad over de voetwassing. Dat heeft te maken met dat je elkaar eigenlijk iets laat zien van de Heer Jezus. Dat je de voeten was van elkaar. Maar als hij naar buiten gaat, dan pas komt de diepste openbaring van zijn persoon. Dat is vandaag net zo, hè? Als de duisternis in de gemeente is, als de zonde is in jouw hart, in jouw leven, dan zullen deze dingen je niets zeggen. Maar wie mijn geboden houdt en ze bewaart, die is het die ik lief heb. En mijn Vader zal hem lief hebben. Hè? En wij zullen bij hem komen en woning bij hem maken. Dat kan alleen als je zijn geboden houdt. En als je een rein geweten hebt. Nou, we vinden hier vier dingen. Die staan onderaan je samenvatting op een rijtje. 1 is, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. 2 is, God is in hem verheerlijkt. 3, als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. En 4, hij zal hem terstond verheerlijken. Nou, dat woordje verheerlijken of heerlijkheid betekent eigenlijk de plaats geven die iemand toekomt overeenkomstig zijn innerlijke karakter, zijn persoon. Dus je zou kunnen zeggen, iemand die volmaakt is, heeft ook de hoogste plaats verdiend. Dat is verheerlijken. Ik hoop dat je dat snapt. Nou, het eerste is, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. Daar heeft de Heer Jezus het over het kruis. Want Daniel 7 en Psalm 8 spreken niet over het kruis. Ze zeggen alleen dat er een mens zal zijn. Je wordt over alle dingen gesteld. Maar waarom? Jesaja 53 komt er het dichtst bij. Om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. Ja? Nou, wat betekent, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt? Nou, hij is verheerlijkt vanwege zijn ultieme gehoorzaamheid op dat kruis. Het kruis heeft heel veel kanten. Je kunt naar het kruis kijken op heel veel manieren. Je kunt naar het kruis kijken in de zin van, daar is onze verlossing. Hè? Hij heeft onze zonden gedragen. Je kunt kijken naar, dit is de uiting van Gods liefde voor de mensheid. Je kunt kijken van, nou, dit is de openbare wording van de boosheid van de mens, dat ze zeiden, weg met hem. Ja? Maar je kunt ook kijken naar het kruis als de ultieme gehoorzaamheid van de Zoon des mensen. En dan heeft het niets te maken met onze zonde. Want dan heeft hij dit gedaan uit gehoorzaamheid aan zijn Vader. Twee teksten daarover. Johannes 12. Kijken. Vers 49. Want ik heb niet uit mezelf gesproken, maar de Vader die mij heeft gezonden, die heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen en wat ik spreken moet. Dus hij was volkomen gehoorzaam aan zijn Vader in het leven, tijdens zijn leven. Maar hij was ook volkomen gehoorzaam toen hij zijn leven overgaf in de dood. Omdat zijn Vader hem dat gebod had gegeven. Ik zal dat voorlezen uit Filippenzen 2. Die tekst kennen jullie allemaal, denk ik wel. Ja. Hoop ik.
Jawel.
Want Filippenzen 2 is natuurlijk een kostbaar stukje. En zo begint eigenlijk je Bijbelkennis, hè, met ja, allerlei hoofdstukken in de Bijbel te leren van oké, Filippenzen 2, dat is een belangrijke vanwege het feit dat daar staat dat hij gehoorzaam bent. En zo kun je allerlei hoofdstukken op een gegeven moment gaan herkennen als het gaat over zijn offer. Dan is Hebreeën 9 en 10 gewoon een geweldig stukje. Filippenzen 2, daar staat dit. Vers 5. Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft. De gestalte van de slaaf aannemend, als de mensen gelijk wordend. En uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd. En dan komt het, hè. Gehoorzaam worden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Daarom. Want hij gehoorzaam is geworden. Hier ben ik om uw wil te doen. Gehoorzaam aan de Vader, aan God. Hij heeft zijn leven gegeven omdat het aan de heilige eisen van Gods natuur voldeed om verzoening te doen. Maar hij deed dat. Hij is het brandoffer. En het brandoffer in het Oude Testament, Leviticus 1, daar moest het hele offer in rook opgaan. En er mocht geen priester van eten. Dat is zijn overgave puur voor de Vader. Ik hoop dat je dat een beetje pakt.
Hoe kan je uitleggen van het niet als een rook beschouwd heeft om God gelijk te zijn? Ik snap dat zinnetje niet.
Nee, ja, klopt. Even terug naar Filippenzen 2. Even zien hoor. Het staat in... Ja. Die heeft geen roof geacht. Dat betekent eigenlijk van... Hij heeft het goden gelijk zijn niet als een voordeel gezien. Als een roof geacht. Dat betekent, hij heeft het niet gebruikt voor zijn eigen doeleinden. Hij had kunnen zeggen, 12 legioenen engelen. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. Dat betekent niet dat hij geen God meer was. Maar hij heeft zich ontledigd van de... Hij heeft een sluier van een mens als het ware aangenomen. En dat hele goddelijk heeft hij onder die sluier gehouden. Hij heeft het niet als een roof gehad. Hij heeft het niet misbruikt voor zijn eigen doeleinden. Want hij wilde de Vader gehoorzaam. Hoewel hij God is, heeft hij dat niet aangewend om onder de wil van de Vader uit te komen. Ik zeg het met mijn woorden. Maar hij werd een mens omdat het de opdracht van de Vader was. Hier ben ik om uw wil te doen. Johannes 10 zegt bijvoorbeeld dit nog. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne. En de mijne kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik leg mijn leven af voor de schapen. En ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Nou ja, dan sla ik één zinnetje over. Daarom heeft de Vader mij lief. Omdat ik mijn leven afleg. Omdat ik het weer neem. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het uit mezelf af. Ik heb macht het af te leggen en ik heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Dat was zijn gehoorzaamheid. Om het af te leggen. En de Zoon des Mensen, de ultieme volmaakte mens. De Heer Jezus, dat is geen ander zoals hij. Ik kreeg vandaag nog of gisteren een appje van een vriend van mij. Ik was bij een conferentie en ik heb er een beetje een raar gevoel van in mijn buik. Ik zeg, oh wat dan? Ja, we moesten een staande ovatie voor Jezus geven. Ik zeg, kerel. Dan hebben we toch niet in de gaten over wie we het hebben hier. Het is niet een idool of zo. Snap je? Het is de heilige van God. De unieke mens die... God en mens in één. Daar val je voor op je knieën. Maar je gaat daar niet een applaus voor geven. Dat vind ik tenminste. Ik hoop dat jullie dat ook zo zien. Dus nu is de Zoon des Mensen verheerlijk. Betekent op het kruis werd zijn innerlijke voortreffelijkheid... Verheerlijking betekent dat, werd eigenlijk zichtbaar. Hoe gehoorzaam was hij? Nou, tot de dood. Er is geen mens geweest die God verheerlijkt heeft. We hebben hem allemaal onteerd. De hele wereld staat strafschuldig voor God. Wij hebben God onteerd door ons ikgerichte gedrag. We zijn vijanden van hem. We hebben net wat voorbeelden genoemd over wat mensen aan verschrikkelijke dingen doen. Daarmee onteerden wij God, maar hij heeft hem verheerlijkt. Doordat hij zichzelf gaf en daarin is hij zelf ook verheerlijk. En als je gaat proeven hoe de Vader als het ware over hem denkt. Dat hij zo graag wil dat zijn kinderen zo ook over zijn zoon denken. Ja, dan gaat elk gedeelte in de Bijbel eigenlijk anders voor je leven. De vader heeft zijn zoon lief. En hij wil graag dat iedereen die zoon als het ware ziet zoals hij hem ziet. Ja? De volmaakte schoonheid van zijn karakter zien we hierin. Nu is de zoon des mensen verheerlijkt. Tweede is, en God is in hem verheerlijkt. Dat zei ik net. Niet alleen werd de Heer Jezus verheerlijkt, werd zijn schoonheid zichtbaar in zijn gehoorzaamheid, maar in hem werd God verheerlijkt. Ik heb daar een mooi zinnetje opgeschreven. Op het kruis bracht hij Gods heerlijkheid van de verlossing door... Op het kruis bracht hij God heerlijkheid van de verlossing door tegemoet te komen aan alle heilige eisen van Gods natuur. God is hem in hem verheerlijkt. Wij hebben hem onteerd, God, en hij heeft God verheerlijkt. God vond volmaakte bevrediging in deze ene mens. Dat was zijn heiligheid. Die heeft hele hoge normen, zoals we weten, en hij voldeed daaraan. En dus werd God verheerlijkt. In hem, op het kruis. Wij denken vaak bij het kruis alleen maar aan onze problemen. En dat mag ook, gelukkig. Maar God werd verheerlijkt op het kruis. En toen wij in Israël waren, een paar jaar geleden, toen waren we daar bij de graftuin. Daar heb je ook zo'n schedelplaats. Hè? Het is nu een parkeerplaats, maar goed. Maar dan zie je zo'n rots. Ik dacht van ja, ik zat me zo voor te stellen dat daar wat mensen stonden en zo. En het is allemaal best wel klein eigenlijk, hè, als je daar bent. Zo'n tuin, heel dicht in de buurt.
Betrekkelijk, ja.
Ja. Denk je, hier werd God verheerlijkt. Ja. Terwijl niemand het zag. Iedereen zag daar mannen hangen. En, heel bijzonder. Toch?
Ja.
Het kruis toont de hoogst mogelijke verheerlijking van God. En het drie is, God zal hem meteen verheerlijken. Dat is het derde. Wat kon God anders doen dan deze mens uit de dood op te wekken? En in Psalm 22 zegt de Heer Jezus, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar dan staat er in vers 22, u hebt mij geantwoord. Dat vind je niet in Psalm 69 bijvoorbeeld, dat God antwoordt. Maar in Psalm 22 wel. En dat antwoord is de opstanding. Hij heeft hem meteen verheerlijkt door hem uit de doden op te wekken. En het hele opwekken van de doden van de Heer Jezus, dat vinden we in Handelingen voortdurend. Ik heb daar een paar neergeschreven, drie, die wou ik even voorlezen. Handelingen 4. Want dat is heel typisch dat voortdurend in het boek Handelingen naar voren komt. Handelingen 4, vers 30. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Tenminste. Ik zie dat niet staan, dus dat heb ik verkeerd. De opwekking van de Heer Jezus. Wacht even hoor. Dat moet dan denk ik 5 vers 30 zijn. Is dat zo?
Ja.
Hoofdstuk 5 vers 30. De hoge priester ondervroeg hen en zei, dat is vers 27, wij hebben u ernstig bevolen niet te leren in deze naam. En zie, u hebt Jeruzalem met uw leer vervuld en u wilt over ons het bloed van deze mens brengen. Heb je het over de mens, hè? Petrus en de apostelen echter antwoordden en zeiden, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. De God van onze vader heeft Jezus opgewekt, die u hebt omgebracht door hem te hangen aan een hout. Deze heeft God als overste leidsman en heiland door zijn rechterhand verhoogd. Om aan Israël bekering en vergeving van zonden te geven, enzovoort. Dus deze mens waarvan jullie zeggen, weg met hem, heeft God opgewekt. Waarom? Omdat God in hem verheerlijkt is. En God zal hem meteen verheerlijken. Hij heeft hem opgewekt. Deze mens die jullie hebben gedood. Dat is steeds het thema van Petrus' zijn toespraak, ook in hoofdstuk 2. En er is nu een mens aan de rechterhand van God. En door die naam wordt vergeving van zonde verkondigd. En bekering. Dan handelingen 10. Zien we dat ook. Ik kan er wel veel meer noemen, maar 10 vers 40. Nou, laat ik in vers 39 beginnen, in het midden. Hem hebben zij ook gedood door hem te hangen aan een hout. Deze heeft God op de derde dag opgewekt. En gegeven dat hij openbaar werd, niet aan het hele volk, maar aan getuigen die door God tevoren verkozen waren. En aan ons die met hem hebben gegeten en gedronken, nadat hij uit de doden was opgestaan. Dat laatste is opgestaan, dat is wat anders dan opgewekt. Want opgewekt heeft God gedaan, omdat hij God in zichzelf verheerlijkt had. Maar opgestaan betekent dat hij zelf zijn leven weer neemt, zoals hij dat net in Johannes 10 zei. Hè? Dus er zitten heel veel kanten aan zijn heerlijkheid. Hè? Mooi, hè? En dan nog 13 vers 30 van Handelingen. 13 vers 30. Nou, ook weer dan één versje daarvoor, 29. Toen ze nu alles hadden volbracht wat over hem geschreven stond, namen ze hem van het hout af en legden hem in een graf. God echter heeft hem uit de doden opgewekt. Zie, heb je het weer. En hij heeft hem uit de doden opgewekt om niet meer tot ontbinding terug te keren, vers 34. Dus Petrus die verkondigt voortdurend, er is een mens in de hemel. Hij is door God op die plek gezet. En wij leren dus in Johannes 13 dat dat komt omdat God in hem verheerlijkt is. Doordat hij gehoorzaam is geworden tot de dood. En ook in Filippenzen 2 lazen we dat. Hè? Daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En wij als simpele mensen in Zeewolde zijn verbonden aan hem die het hoofd is van alle overheid en gezag. Je hebt een Heer in de hemel die is over alles gesteld en de mensen zo. Dus waarom zou je dan überhaupt nog zorgen maken over de minste of geringste dingetjes in je leven? Ik zeg het nu even heel stoer, maar ik bedoel, als je erover gaat nadenken, dat ja. God heeft hem opgewekt en jij in hem. En je bent met hem verbonden. Dus je bent gezegend op een ongelofelijke manier. Dus God zal hem meteen verheerlijken. En het laatste punt, punt 4, is als God in hem verheerlijkt is. Dat is dus gebeurd op het kruis. Punt 2. Zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. Dat is nog weer wat verder dan de opstanding. Want God heeft hem niet alleen op de hoogste plaats gezet, met eer en heerlijkheid gekroond, maar hij zal ook in zichzelf verheerlijkt worden. Dat betekent, er zal een moment komen dat iedereen en alles zal zien dat hij, die mens die daar is, dat dat God zelf is. In zichzelf verheerlijkt worden. Hij is de eeuwige Zoon. Dat is ongelooflijk. Dat wij verbonden zijn met de Heer Jezus. Als mens. Dat hij ons hoofd is en onze Heer. Maar tegelijkertijd onze God. Mijn Heer en mijn God. En het is het verlangen van de Heere God. Dat deze Zoon, als het ware, in onze levens openbaar komt. Dat hij gestalte in ons krijgt. Dat zijn karakter, dat zijn gezindheid, weet je wel. Wat we net lazen in Filippenzen 2, dat openbaar wordt. En dat is een groeiproces. Maar hoe meer we hem voor ogen houden en hij in onze harten gaat wonen, hoe meer dat proces zich ontwikkelt. Blijf in mij, dan zult u ook veel vrucht dragen. Want zonder mij kunt u niets doen. Nou, wat ook tenslotte heel belangrijk is als we denken over de Zoon des Mens, is dat hij als die mens op de hoogste plaats het oordeel heeft gekregen. Johannes 5 vers 27, ik heb dat ook onder punt 4 gezet. Er staat, hij, dat is met een hoofdletter moet het zijn, hij heeft hem macht gegeven oordeel uit te oefenen omdat hij de mensenzoon is. Zie je dat? Het is niet omdat hij de zoon van God is. Want als God heeft hij het recht om te oordelen, maar God heeft, de Vader heeft het oordeel gegeven aan de zoon. De mensenzoon. Omdat hij de enige mens is die gehoorzaam was tot de dood, heeft hij ook als mens, als de mensenzoon, het oordeel gekregen over alles en over allen. Ja? We zien ook dat als het gaat over zijn wederkomst, de dag van de Heer, dat de Heer Jezus de term zoon des mensen gebruikt. Kijk maar in Matteüs 24, vers 30. En dan zal het teken van de zoon des mensen verschijnen in de hemel. En dan zullen alle stammen van het land weeklagen, Israël dus. En ze zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Want hij is in zichzelf verheerlijkt, hè? Dan. En dat teken van de zoon des mensen, wat is dat?
Zonde.
Ja, dat zou kunnen, ja. Er staat niet, dan zal de zoon des mensen verschijnen, maar dan zal het teken van de zoon des mensen verschijnen.
Ja. Kan een kruis aan, ja. Ja, dat weet ik wel, maar voor Israël, het wordt een collectieve bekering.
Ja, klopt.
En dus daar gebeurt er iets heel enorms.
Ja.
Een zware aardbeving, het land schudden.
Ja, alles. Tegelijk worden de volken geoordeeld. Er gebeurt van alles tegelijk.
Ja. Ja. Nou, niet helemaal tegelijk, maar in die periode, ja.
Ik denk dat dit er net iets vooraf gaat, maar dat hij zoals Zacharia, dat hij verschijnt aan Israël, zeg maar.
Ja, in Matteüs 26... Zo'n typisch stukje vind ik dat. Vers 62. Dat is een lang hoofdstuk. Ja. Dus Matteüs 26, vers 62. Daar staat de Heer Jezus voor Caiaphas, de hoge priester. We hebben het vorige keer gehad over Christus, de hoge priester, weet je nog? Maar hier staat hij zelf voor een hoge priester, een aardse hoge priester, die in feite een zoon van de duivel is. Zoals hij dat zelf aangeeft in Johannes 8. Vers 62, de hoge priester stond op en zei tot hem, antwoord u niets, wat getuigen deze tegen u? Jezus echter zweeg. En de hoge priester antwoordde en zei tot hem, ik bezweer u bij de levende God dat u ontzegt of u de Christus de zoon bent, de zoon van God. Jezus zei tot hem, u hebt het gezegd. En dan komt het, hè. Ik zeg u evenwel, van nu aan zult u de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht en zien komen op de wolken van de hemel. Was dat moment van Matteüs 24. Ja. Nou, toen scheurde de hoge priester zijn klederen. En dan kunnen ze het natuurlijk niet aanhoren. En dan staat er ook nog in vers 67. Toen spuwden zij hem in het gezicht en sloegen hem met vuisten. En ze gaven hem kaakslagen en zeiden, profeteer ons Christus. Wie is het die u heeft geslagen? Dus dat is de mens in wie God verheerlijkt is. Die werd gewoon vernederd door ons mensen. Tenminste, hier waren het de hoge priester en zijn mannen. Maar de wereld haat hem. God heeft hem op de hoogste plaats gezet. Hij is zijn mens, de mensenzoon. En in Handelingen 10 staat, deze is aller Heer. Wist je dat? Hij is de Heer van allen. Niet subjectief. Want als je tot geloof komt, je laat je dopen, zeg je, hij is mijn Heer. Maar hij is gesteld over allen. Dus hij is Heer van allen. Hij heeft ook allen gekocht en betaald. Want over de dwaleraars in 2 Petrus 2 staat dat zij gekocht en betaald zijn. Alleen om, zodat elk mens onder het oordeel komt van de Zoon des Mensen. Hij zal ze allemaal rechtvaardig oordelen. En niemand zal kunnen zeggen, ik was toen dit, ik was toen dat. Want hij was net zo als wij, een mens. En hij is nog steeds mens trouwens. Ja?
Ja.
En als hij zal verschijnen, dan staat hier op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. Dus er komt straks in deze schepping een mens die verheerlijkt is, en met een verheerlijkt lichaam. Met de gemeente komt hij ook nog eens een keer. Hè? Met alle gelovigen. Dus ook de Oude Testamentische gelovigen, die komen ook mee. Hè? Want die zijn ook meegenomen in 1 Thessalonicenzen 4. Alle ontslapenen in Christus. Daar horen alle gelovigen bij, ook het Oude Testament, denk ik zelf. Maar dat is een enorm gezelschap. Die hebben allemaal de heerlijkheid van Christus. En dan staat er ook nog in Lucas 9, moet je maar eens opzoeken. Vers 26, Lucas 9. Vers 26. Want wie zich voor mij en voor mijn woorden schaamt, voor hem zal de Zoon des mensen zich schamen wanneer hij komt in zijn heerlijkheid. Dus dat is één. En dat is wat ik net heb gelezen. De Vader zal hem in zichzelf verheerlijken, zijn heerlijkheid. Hij is de eeuwige Zoon als mens. Dus dat is al een heerlijkheid als verder dan het licht van de zon, zegt Paulus, als hij hem ziet. Dus kun je nagaan. En die van de Vader. Dus ja, de heerlijkheid van de Vader is natuurlijk, daar kan ik me helemaal niet zoveel bij voorstellen. Maar als de Heer Jezus in zichzelf al verder is dan het licht van de zon, dan denk ik dat dit dubbel is. En van de heilige engelen. De heerlijkheid van de heilige engelen. Er zijn 10.000 tallen van heilige engelen. Dus hij komt in de heerlijkheid van de gemeente, de verheerlijkte gemeente, de gelovigen in wie Christus wordt gezien. Hij komt in zijn eigen heerlijkheid. Hij komt in de heerlijkheid van de Vader en van zijn heilige engelen. Nou, dan heeft niemand hier op de aarde nog iets te zeggen. Hamas niet, Poetin niet, Trump niet, niemand niet. En dan zal waar worden dat de Heer Jezus zegt, opdat zij erkennen dat wij één zijn. Ze zullen erkennen dat de Vader één is met de Zoon. Maar ze zullen het niet geloven, want daar zijn te laat voor. Maar ze zullen het erkennen. Die heerlijkheid die dan gemanifesteerd wordt, die zal tot een eeuwigheid zijn. Wat we hebben namelijk in Daniël 7 gelezen, hè, weet je nog? Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Weet je nog? Dus deze heerlijkheid van zijn persoon, zijn heerschappij, is niet na 1000 jaar voorbij. Hij is na 1000 jaar, dan geeft hij het koningschap over aan de Vader. En dan zal God alles zijn in allen. De heerschappij van de drie-ene God gaat gewoon door tot in alle eeuwigheden, ook via de Zoon. Alleen als mens regeert hij 1000 jaar, hè, over deze aarde. En dan geeft hij dat koningschap over aan de Vader. Maar hij blijft mens. Hij blijft heersen, hij blijft regeren. En dan zal de gerechtigheid niet op aarde zijn doordat hij dat met een ijzeren scepter bewerkt, hè? Want dat is het vrederijk. De gerechtigheid wordt bewerkt door de Zoon des mensen. Maar daarna, dan zal er gerechtigheid wonen op aarde. Dan zal het innerlijk een deel zijn van alle mensen. Dat is niet in het vrederijk zo. Dan zal er nog opstand zijn, weet je wel, en nog weerstand. Ja. Nou, dus dit is de Zoon des mensen. Dit is onze Heer. Dit is de Christus. Dit is de Messias, de Verlosser. Dit is het hoofd van het lichaam. Dit is de hoge priester, de bouwer van het huis. Dit is de eeuwige Zoon. Daar gaan we dan de laatste keer over nadenken. Het meest verheven thema, denk ik. De Zoon van God. Hij die bij de Vader was. En die bij de Vader is uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en als die hoge priester net zegt, bent u de Zoon van God, dan bedoelt hij niet wat Johannes ermee bedoelt. Hij bedoelt gewoon, bent u de koning van Israël, de Zoon van God. Psalm 2. Maar de Zoon als eeuwige Zoon, ja, dat is helemaal geweldig. Want hij heeft ons, doordat hij van de Vader uitgegaan is, heeft hij ons bij de Vader gebracht. Dit heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. Dus dan eindig ik met waar ik begon. Je kunt als christen geloof in Heer Jezus, dat Hij jouw redder is. Maar het is echt heel wat anders als dat Hij je hele hart vervult. Dat Hij het voorwerp is van je liefde, van je gevoelens. Dat Hij gewoon voor jou alles is. En dat is volmaakt in Christus. Dat is groeien tot Hem. En daarom zegt Paulus ook van ja, dat zijn de rijkdommen van Christus. Ja, die moest ik verkondigen. En daarom werd Hij ook zo vervolgd. Want dat maakt ook een eind aan alle religie van onze mensen. En om met een andere plaats te zeggen, zoek de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is. En er zijn maar heel weinig mensen vandaag te vinden die... Dat is echt zo, dat is niet een beetje negatief gepraat, maar het is echt zo. Die Christus in hun hart hebben wonen. Die echt Hem zoeken en niet zichzelf of een leer of een... Of het moet de gemeente, moet helemaal het zijn. Nee. Als hij er maar 2 of 3 die zo leven, dan zegt hij, ben ik in het midden. En dat is de Zoon des Mensen.